Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden, allen heel hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant, dominee Tramper, zal voorgaan. Kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 23 maart, de vierde Lijdenszondag, hoop in de morgendienst onze eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. In de avonddienst, dominee Vernooy. Uit Lekkerkerk. Deel verleend aanstaande zaterdag, 22 maart, is er van 10 uur tot 11:15 weer het jaarlijks kinderappel van de HJW hier in de Dorpskerk in Waarder. Dominee Zeebudding uit Urk, ook Albert en Martha Groothedde, die jullie wellicht kennen als de verkenners uit Israël, hopen te komen vertellen rondom het thema voor altijd veilig. Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool zijn hierbij van harte uitgenodigd. Deelvolente aanstaande donderdag 20 maart is er in de oude school weer een contactmiddag, aanvang 14:30. Ouderen, ook andere belangstellenden, heel hartelijk welkom. Collecte voor vandaag. Eerste collecte is bestemd voor de diaconie, ten bate van Wycliffe Bijbelvertalers. Tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst ieder een gezegende dienst, zowel in ons midden als op afstand met ons verbonden.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit de morgenzang. Het is avond, maar toch de morgenzang houdt ook verband met het thema voor vanavond. Het vierde en vijfde en zesde vers. Schenk uw zegen bij uw woord, het rijk van de Satan wordt verstoord. Sterk leraars, sterk onze overheid. 4, 5 en 6 van de morgenzang. gemeente in verbondenheid met de wereldwijde kerk van alle eeuwen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. En zingen we in antwoord daarop uit Psalm 34, het 8e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. 8 van 34 na het amen op de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken in zijn of haar hart de volgende 12 woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, komt u vanavond zelf in ons midden, met uw geest. U hebt het zelf beloofd, Heere, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn bijeen. Daar ben ik ook. We hebben het er niet naar gemaakt, Heere. We belijden het. Doet u het toch. En laat u uw woord ons hart in beslag nemen. De prediking, deze leerdienst. Vanavond, als u dat geeft, staan we stil opnieuw bij het vijfde gebod. Naar de gelegenheid ook van de tijd waarin wij leven. Zegen het. Help ons in het spreken. Help ons ook in het luisteren. Geef, o grote God, ons oog voor de ontzagwekkende tijd waarin we leven. Apocalyptische tijden. Tijden die openbaar maken wat in het hart van de mens is. Waarin de mens zichzelf uitleeft als ooit tevoren. U laat het toe. Maar het loopt u niet uit de hand. Lijkt wel zo, Heere. Maar u zegt, is niet zo. En wat u zegt, is echt waar. Geef ook oog voor onszelf. Die geest, die woont ook in ons van rebellie. Ik zal koning zijn. Maar Heere, laat ons ook vanavond mogen schuilen bij u, die juist toch ook voor die zonde gekomen bent en die zonde op u heeft genomen. Als wij zo mogen schuilen bij u, Heere, dan kunnen wij ons nooit boven wie ook verheffen. En tegelijkertijd zijn we dan toch ook gelukkig. Want dan mogen we weten dat we vrede hebben en dat u in gunst op ons neerziet. Heere, geef ook bewogenheid met mensen om ons heen. Ach, als we schuilen bij u dan geeft u dat toch ook. Opdat ook zij anderen in de nood van hun leven bij u mogen schuilen. Die man zal een schuilplaats zijn. In de vloed, zoals Jesaja zegt. Heere, geef zo een goed en gezegend uur. Komt u zelf bij ons. Ga ons voor met het licht van uw woord. Denk aan een ieder met een taak. De organist, de koster, de man van beeld en geluid. Geef dat alles goed mag verlopen in orde. En zij die thuis meeleven het ook goed kunnen volgen. Heere, hoort u zo onze beden. En mag deze dienst uitmonden in de eer van uw naam. Dat wij zullen buigen voor u. En dat wij ons voor het eerst of opnieuw aan u gewonnen mogen geven. Heeft u de eer en wij de zaligheid. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften openen. Romeinen 13. En in aansluiting daarop wil ik graag met u lezen nogmaals zondag 39, vraag en antwoord 104, over het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. Eerst Romeinen 13, vers 1 tot en met 7, aansluitend zondag 39 van het troostboek. Paulus schrijft in Romeinen 13 onder inspiratie van de Heilige Geest als volgt. Alle ziel zij aan de machten over haar gesteld onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd, ingesteld. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God weerstaat. En wie ze weerstaat, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrees de goede werken, maar de kwade. Wilt u nu de macht niet vrezen, doe het goede en u zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien u kwaad doet, vrees. Want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straf, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt u ook schattingen, want zij zijn dienaars van God, in ditzelfde gedurig bezig zijnde. Zo geef dan een ieder wat u schuldig bent, schatting die u de schatting, tol die u de tol, vrees die u de vrees, eer die u de eer schuldig bent. Tot zover de schriftlezing, laten we nu samen lezen zondag 39, vraag en antwoord 104. Wat wil God in het vijfde gebod? En dan luidt het antwoord, is de belijdenis van de kerk ook. Onze protestantse kerk. dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, omdat het God belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover. Gemeente, voordat wij hierbij stilstaan en dieper op ingaan, laten we eerst samen gaan zingen uit Psalm 2, daarvan de versen 1, 6 en 7. Vreeseer macht, dient zijn majesteit, juich bevend op het gezicht van zijn vermogen en kus de zoon. 1, 6 en 7 van Psalm 2. Gemeente, er zijn veel crisis vandaag. Maar de meest ernstige is misschien wel wat wij noemen de gezagscrisis. Agenten hebben ermee te maken als zij op straat een verdachte aanhouden en allerlei vreselijke ziekten toegewenst krijgen. Docenten in het klaslokaal, als leerlingen tegen een grote mond opzetten als ze tot de orde worden geroepen. Wethouders op het gemeentehuis, als ze nee moeten zeggen tegen de aanvraag van een bouwvergunning en vervolgens in hun e-mailbox doodsbedreigingen aantreffen. Ernstig, de gezagscrisis waarmee we vandaag de dag te kampen hebben, zij richt grote schade aan. In de samenleving, ook in de kerk. En het is goed om er met elkaar bij stil te staan en ons het bewust te zijn. Wat is er gaande? En wat is het geestelijke klimaat waarin wij leven? Belangrijk ook dat wij dat met elkaar peilen en ook nagaan wat de Heere daarvan vindt, hoe Hij daarover oordeelt en ook wat Hij daarin van ons vraagt, hoe wij ermee omgaan. Want gezag is juist iets heel moois, heilig. Goed ook en belangrijk voor het welzijn van gezinnen, kerkelijke gemeenten, volken, samenlevingen, scholen. Gezag is zo goed. Het moet wel goed worden uitgeoefend, zeker. En niet al te toegeeflijk, niet al te autoritair. Maar zoals ik onlangs las bij dokter W. Aalders, vaderlijk. Ook is nodig ontzag voor gezag. Geen kruiperigheid, geen slaafse vrees, wel eerbied en loyaliteit waarbij je gehoor geeft aan hen die over je gesteld zijn. Nu het vijfde gebod geeft ons vanavond alle aanleiding om erbij stil te staan. En dat willen we ook vanavond graag doen. Thema voor deze leerdienst, dat is het ook wel echt, een leerdienst, toch als thema gekozen de gezagscrisis. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats willen we letten op de geest achter de gezagscrisis. Het is belangrijk om daar oog voor te hebben. In de tweede plaats willen we letten op de ernst van de gezagscrisis. Hoe erg is het eigenlijk? Hoe moeten we het taxeren? En in de derde plaats de uitweg uit de gezagscrisis. Wat staat ons te doen? En dus de gezagscrisis, en we stippen vanavond maar aan, hè? In de eerste plaats de geest achter de gezagscrisis, in de tweede plaats de ernst van de gezagscrisis en in de derde plaats de uitweg uit de gezagscrisis. Gemeente, een tijdje geleden werd een jonge man op een scholengemeenschap in het Gooi wegens wangedrag naar huis gestuurd. Hij kreeg een brief voor zijn ouders mee waarin werd uitgelegd waarom hij was geschorst. Maar die jongen zei tegen zijn vader dat het echt niet aan hem lag. En dat het echt door de docent kwam. Die zat hem al maar dwars. Waarop die vader de brief nam en ze voor de ogen van zijn zoon verscheurde. Met de opdracht dat hij met de snippers terug zou keren naar de docent en hem zou zeggen, hier heb je je brief weer terug. Mijn vader heeft genoeg van dit soort onzin. Nou, ik las dit voorbeeld in een boek van een pedagoog die het gebruikte. Nou, misschien wel een beetje extreem voorbeeld, hè, zeker. Maar toch, als voorbeeld van dat waarmee docenten vandaag in het onderwijs te kampen hebben, gebrek aan ontzag, gebrek aan respect voor het gezag, dat speelt in het onderwijs. Maar dat doet zich niet alleen in het onderwijs voor, dat doet zich overal voor. Op het spoor, in de trein, aan de balie van het stadskantoor, in de spreekkamer van de huisarts. Zelfs ambulancemedewerkers hebben ermee te maken. Als zij nota bene nog wel hulp verlenen aan mensen met agressie. En niet alleen verbaal, ook fysiek. De gezagscrisis waarvan de laatste decennia sprake is, is groot en treft de samenleving tot in haar haarvaten. En er is terecht veel aandacht voor. Niet zo lang geleden, 2 jaar geleden, verscheen er een vuistdik boek van een filosoof uit Amsterdam met de titel De gezagscrisis. Wetenschappers, politici, schooldirecteuren, theologen en u wellicht ook maken zich er grote zorgen over. Sommigen spreken zelfs over een kantelend tijdperk waarin wij leven. Een tijd waarin echt wissels zijn omgegaan. Is met name in de jaren 60 van de vorige eeuw dat zich een geestelijke omwenteling voltrok. De jonge generatie wilde dat het roer omging. De bestaande orde moest wijken voor een nieuwe wereld. En studenten wilden een einde aan oude gezagsstructuren. En nou, als u ouder bent, dan weet u het. Zij eisten ook met geweld en demonstraties inspraak, medezeggenschap, democratisering. En zij openden de aanval op het gezag. En de geest van vrijheid, gelijkheid en broederschap brak door. Tegelijkertijd begon in die periode ook het zo aangrijpende proces van ontkerkelijking. Tal van mensen. Duizenden en duizenden en duizenden keerden de rug toe. En ook daarin gestimuleerd door de explosieve toename van de welvaart. Mensen gingen, heel apart eigenlijk wel, gingen minder werken en meer verdienen. En kregen meer geld om uit te geven aan allerlei nieuw uitgevonden producten. Hè, die op de markt kwamen, die er voor die tijd niet waren. De wasmachine, de radio, de tv. En ze zeiden tegen elkaar, we kunnen eigenlijk ook wel gelukkig zijn zonder God. Op zondag gaan we niet meer naar de kerk, maar dan pakken we de auto en gaan we naar de camping. De geest van de moderne tijd brak door in de jaren 60. En die geest, die doortrekt inmiddels heel onze samenleving. En onze samenleving is er ook op ingericht inmiddels. En beheerst ook het denken van mensen zonder dat mensen dat zelf in de gaten hebben. Hebben ze heel niet door. Ook kerkmensen. Het vaak heel niet door. De geest van de moderne tijd heeft zich breed gemaakt. Wat is dat voor een geest? Wel, de geest van de moderne tijd ontspringt in het bijzonder aan 2 bronnen. Probeer ze te onthouden. De ene bron is de bron van de verlichting. En de andere bron de bron van de romantiek. Dominee, ik zeg u dat om inzicht te geven in het geestelijk klimaat waarin wij leven. Onthoud het, de verlichting, het is geen verlichting, het is verduistering. Maar zo noemen de mensen het, verlichting en de romantiek. De verlichting staat voor een bepaalde manier van denken, visie op het leven, wereldvisie. Visie op de mens, ontwikkeld door denkers uit de 17e eeuw. René Descartes, Thomas Hobbes. En de romantiek bestaat ook uit een bepaalde manier van denken dat eerst maar onder heel weinig mensen gangbaar was. Maar waarmee nu bijna iedereen besmet is, nogmaals, zonder dat ze dat zelf doorhebben. Wat zegt de verlichting? De verlichting zegt, elk mens moet de vrijheid kunnen hebben om te leven zoals hij zelf wil. Leef je eigen leven. Geef er zelf vorm aan. Doe waar je zelf zin in hebt, waar jij je goed bij voelt, wat jij fijn vindt, waar jij plezier aan beleeft. Dat zegt de verlichting. Dat is het verlichtingsdenken. Het verlichtingsdenken ziet de mens niet als een beelddrager van God. geschapen om voor de Heere te leven en om te zien naar mensen om zich heen, om er te zijn voor gezinnen, voor scholen, voor de samenleving, voor de kerkelijke gemeente, voor de schepping. Nee, het gaat om jou. Niet de gemeenschap, jou. Het gaat om jouw begeerte, om jouw wensen, om jouw verlangens, dat die worden bevredigd. Je mag je eigen geluk bepalen en je mag ook helemaal zelf weten hoe je dat geluk realiseert. Voor de een ligt dat geluk in een mooie carrière, voor de ander in geld en goed, en voor de ander in een mooie woning met alles erop en eraan. Dat maakt niet uit, dat is aan jou. Je bent vrij om te kiezen en je leven zo in te richten zoals je het zelf wil. Nou ja, in dat streven naar geluk helpt natuurlijk de wetenschap en de techniek en de markt ons enorm. We produceren steeds meer producten, helemaal toegesneden op onze behoeften. Telefoons waarmee je kunt chatten en bankieren en het nieuws kunt volgen. Auto's met allerlei luxe snufjes en moderne navigatiesystemen. Spullen om te sporten en te recreëren. Om ons te amuseren. Als het maar, nou ja, voor veel mensen, als het maar leuk is. En het ons een goed gevoel geeft. Don't worry, be happy, is het motto van de moderne mens. En zo heeft onze samenleving de afgelopen decennia zich in een rap tempo ontwikkeld, waarin het grote doel van een groot deel van de bevolking genieten is. Ja. Vele uren 's avonds voor de tv doorbrengen. Zoveel mogelijk op vakantie gaan. Lol maken. Lachen. Je bent een vrij mens en je mag doen wat je wil als je een ander maar niet beschadigt. Dat is de norm. Ja, dat is de moraal die we samen hebben afgesproken. Maar verder, je bent autonoom, je mag het helemaal zelf weten. Wat de verlichting zegt is niet jeu, niet maître, geen God, geen meester. Je bent helemaal vrij om te doen wat je zelf wil. Dit is in het hart van de moderne mens, wiens geest wordt gevoed door de verlichting en niet meer door het woord van God. Het woord van God dat ook spreekt over verlangens, daar zijn we mee geschapen, maar wel onderscheid maakt in goede verlangens en zondige verlangens. En ook het woord van God dat ons leert dat het ware geluk niet ligt in het zichtbare, in het onzichtbare. Niet in het hier en nu meteen, maar in God, de bron van alle heil. Dat is verlichtingsdenken. Leef je leven zoals jij denkt dat het goed is. Een romantiek. Romantiek zegt, om het in één woord te zeggen, in de romantiek gaat het om zelfontplooiing. Het gaat er in je leven om dat jij wordt wie je bent. Je bent geboren, klein mensje, en je hebt je eigen talenten, hè, en je eigen gaven, je eigen gender. En dan gaat het erom dat jij je ontwikkelt zoals je echt bent, je authentieke zelf. Dat je jezelf wordt en dat je zo gaat leven zoals het bij jou past. Je moet jezelf worden. Wees jezelf, dat is het adagium. Word wie je bent. Volg je hart. Waar jij je prettig bij voelt, dat moet je doen, wat bij je past. Richt je niet zozeer op anderen, op de gemeenschap, op de kerk, op de samenleving. Nee, pas je eigen maar niet te zeer aan. Blijf dicht bij jezelf. Volg je hart. Kom op voor jezelf. Dat is juist mooi, dat is moedig. Dat is de taal van de romantiek. Zulke woorden. Wil jij niet trouwen, maar samenwonen, prima. Dat mag je zelf weten. Als dat bij jou past, is dat goed. Wil jij liever geen kinderen? Of één of twee, jouw keuze. Ga je liever in een joggingbroek naar de begrafenis? dat is helemaal aan jou. Doe waar je goed bij voelt. Dat is romantiek. Het gaat om mij, het eigen ik. Niet om de gemeenschap, om mij. Nou. Je voelt wel aan dat ook dit denken haaks staat op wat de Bijbel zegt, hè? De Bijbel zegt juist dat het niet gaat om ons eigen ik. Maar dat wij leven, geschapen zijn tot eer, om de eer van de Heere. En niet wat ik wil is maatgevend, wat de Heere wil. Zijn wil is goed, niet mijn wil. Het gaat om het welzijn van de naaste, het gezin, de kerk. En je rekent ook juist met elkaar. Dat wil de Heere, dat je verdraagzaam bent. En dat je je aanpast, dat je inschikkelijk bent. Nou, dat moet ik toch zeker zelf weten. Nee. Wat de Heere zegt. Zijn wil. Hè? Bijbelse opvoeding is daar ook juist op gericht. Die vormt kinderen, die brengt kinderen de deugden bij van matigheid en soberheid en naastenliefde. En ouders en opvoeders krijgen juist ook daarvoor het gezag, hè, om mensen te vormen, om ze te beteugelen. Grenzen te stellen, regels. Ik kwam een keer bij een gezin en dat had een nieuw kindje gekregen, zo mooi. En het was erg warm en had een rompertje aan. Daar stond de tekst op, ik schrok ervan. Ah, daar hadden die mensen helemaal niet in de door, er waren echt lieve mensen. Echt waar, ik zeg het ook niet om ze helemaal niet hard te vallen, dat zou ik echt niet willen doen. Het was zo'n mooi echtpaar, maar het kindje had een rompertje aan, daar stond op, born to break the rules, geboren om de regels te breken. Geboren om de regels te houden. En daar is de opvoeding ook voor bedoeld. En daarvoor krijgen ouders ook het gezag. Maar opvoeding die plaatsvindt in de geest van de verlichting en de romantiek, die gaat uit van het kind. Kindgericht opvoeden. Hoor je vandaag de dag ook meer en meer op reformatorische scholen. Hoe kan een kind zich ontplooien? Waar voelt een kind zich prettig bij? Het is meester over zijn eigen leerproces. Nou zeg, ja. En ik begrijp ook wel, dit denken van de verlichting en de romantiek geeft ook een heel andere kijk op de overheid en op gezagsdragers. De Bijbel zegt dat de overheid, we hebben het samen gelezen, een dienares van God is. Overheden staan in dienst van God. En zij zijn geroepen om de samenleving te schoeien op de 10 geboden, op de wet van de Heere. Vrees God, houdt zijn geboden, dat betaamt alle mensen. Ach, dat besef is zo goed als verdwenen. Overheden zien zichzelf vaak niet meer, hè, als dienaars van God, zoals Paulus ze noemt in Romeinen 13, maar als vertegenwoordigers van het volk. En zij dragen gezag. En naar eigen zeggen niet omdat God hen dat geeft, maar omdat het volk hen dat toekent in een sociaal contract. Velen in dienst van de overheid of bij de rechterlijke macht hebben aan het woord van God ook geen, en dat is aangrijpend, hè? Hebben aan het woord van God geen boodschap meer. Jaren geleden, u kent dat wellicht ook, verscheen een boekje van Geert Mak over de secularisatie van een klein dorpje in Friesland. Hij beschrijft dat proces van 1945 tot 1995. Hoe dat nou gaat. Hè? Klein dorpje. Eerst heel christelijk karakter. En daarna helemaal geseculariseerd. Hoe God verdween uit Jorwet. Ken je dat ook? Aangrijpend om te lezen. Hè? Maar niet lang daarna. Nou ja, wel lang daarna. Enkele tientallen jaren. Verscheen er ook een ander boek. Met een gelijksoortige titel. Van Eginhard Meijering. Is een theoloog. Hoe God verdween uit de Tweede Kamer. De afgelopen 40 jaar. Hoe politiek leiders de Bijbel hebben dichtgedaan. Nagenoeg alle. En zich niet meer laten gezeggen door het woord. En het beleid niet meer inrichten naar het woord. Maar door de geest van de verlichting en de romantiek zijn beïnvloed. En overheden bieden nu die geest ruim baan. Scholen, universiteiten en bedrijven eveneens. En zij maken via wetten en regels mogelijk dat mensen inderdaad kunnen leven zoals ze zelf willen. Dat is echt ongekend, dat is nieuw hoor in deze tijd. Dat wij alles maar kunnen doen wat wij willen, geholpen ook door de wetenschap, dat is echt nieuw. Wil jij om welke reden ook van je vrouw af? Ga scheiden. Wilt u niet worden begraven, maar gecremeerd? Laat je cremeren. Heb je een winkel open? Heb je een winkel en die wil je op zondag open? Ga ervoor. Probeer het gedaan te krijgen bij de overheid. Inspraak. Maak er gebruik van. Zo gaat het. En zo zijn onze overheden geen vaders meer, zoals de Bijbel ze noemt, geen herders, om ons in het spoor te leiden, waartoe ze wel geroepen zijn, het spoor van Gods geboden, maar vooral om te faciliteren, om iedereen het zijne te geven. Natuurlijk is het wel waar dat zij ook oog hebben daarbij en bij het algemeen belang, wat dat ook mogen zijn. Dat is zeker zo. Maar dit is de geest van de verlichting en de romantiek. En heeft vat gekregen op onze samenleving, het denken van mensen. En het, ja, is ook doorgedrongen in de kerk. Andreas Kinniging is een rechtsgeleerde van de Universiteit van Leiden, heeft daar veel over geschreven. Die noemt deze geest, en wees erop bedacht hè, noem deze geest een geest van revolutie, van opstand, omverwerping van het gezag. En zo is het. En zo zijn wij als samenleving losgeslagen van de christelijke wortels van ons land. En dat is werkelijk zo aangrijpend. Heel aangrijpend. Zaterdag stond er een interview met een predikant in het Reformatorisch Dagblad. Was 40 jaar predikant. En hij zei, dat trof me wel, ook omdat ik hiermee bezig was. Hij zegt, ik heb heel die ontwikkeling meegemaakt van secularisatie. Ach, zegt hij, daar leid je onder. Doet u dat ook? Leiden daaronder. U hebt dat meegemaakt van nabij. Of maakt het je niet uit? Ach nee toch, daar kan ik niet geloven. Dat u daar koud onder blijft. Dit is de tijdgeest waarin wij ademen. De kerken leeglopen. Ach, wij mogen zo dankbaar zijn voor wat we hebben hier in Waarder. Echt. Houd wat ge hebt. Houd wat ge hebt. Vele kerken zijn tegen de vlakte geslagen. Als je ziet de geest van onze samenleving en je zet dat in het licht ook van waar we vandaan komen, dan kun je echt verdriet hebben, zoals Jeremia, wenen. Zeker ook als je denkt aan de ontstaansgeschiedenis van ons land. Hè. Ik denk vaak zelf, ook omdat we in Friesland hebben gewoond, aan Willem Lodewijk van Nassau. Hè. Die was stadhouder van Friesland in de 16e, 17e eeuw. En die werd door de Friese Oesheid genoemd. Onze vader was een man met groot gezag. Hele warme, goede bestuurder. Maar van hem is een brief bekend aan prins Maurits. En dan schrijft hij daarin, hè, bedenk, zegt hij, de gereformeerde godsdienst is het hart en het bloed van de Nederlanden. Ja, 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 ja. De gereformeerde religie, onze belijdenis, is het hart en het bloed van Nederland. Nou, daar zijn we van weg. Hè? Dat is gebeurd. Gedaan. Dat brengt ook ons bij de tweede gedachte, ernst van de gezagscrisis. Hoe diep gaat ze? Nou, altijd wel goed om onder ogen te zien hoeveel er ook door Gods algemene genade goed gaat, hè? In onze samenleving, in de kerk. En ook belangrijk om elkaar daarop te wijzen. Hè? Om te midden van alle afval en morele verval, dat God ons dat ook geeft. Hè? Daar is orde en structuur. En wij leven niet in een anarchie, chaos. Hè? Dat is een groot voorrecht. Dat wij hier in vrede samen kunnen komen vanavond. Hè? Heb je dat ook zo ervaren toen je hierheen liep misschien wel? Dat we hier zo in vrijheid onze weg kunnen gaan. Dat komt omdat wij leven in een land met een rechtsorde. Hè? Waar wetten zijn En regels met machten die gescheiden zijn, hè, dat weet je. Hè? Heb je op school al geleerd, toch, jongens en meiden? De scheiding van de machten, hè, de wetgevende macht. Eerst en Tweede Kamer en dan de uitvoerende macht, hè, onze regering, het kabinet. En ook de rechterlijke macht. Nou, gelukkig zijn ze gescheiden. Stel je voor, zegt, dan zou je zomaar in een dictatuur terechtkomen. Nee. En wij hebben een samenleving, overheden waarin vele gezagsdragers, ministers, burgemeesters, wethouders, ook rechters, dag in dag uit voor het welzijn van ons land werkzaam zijn. En wij mogen hen daar wel echt oprecht dankbaar voor zijn. Ja, 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 ja. Het is echt ook goed om bij stil te staan, hè. Destijds werkten we bij het Reformatorisch Dagblad en dan spraken we wel eens de jongens van de politieke redactie. En die zeiden van, nou, je moet echt sterk zijn, hoor, om het ambt van minister uit te oefenen. Mentaal moet je heel sterk zijn, komt heel veel op je af, maar ook fysiek. Wat dacht je? Korte nachten, 3-4 uur slapen en dan weer een lange dag met volle agenda's. En dat gaat dag in dag uit maar door, hè. Deze mensen zetten zich echt in. Ook voor onze samenleving. Daar mogen we echt dankbaar voor zijn. En ook met gevouwen handen meeleven. En zij moeten beslissingen nemen over vaak heel complexe vraagstukken. Die wijsheid en inzicht vergen. Wij mogen ook heel dankbaar zijn voor mensen die de orde bewaken. En veel mensen zijn dat ook. He, voor politie en justitie. Ik was afgelopen zomer bij een manifestatie van de SGP. Om Israël een hart onder de riem te steken, het Joodse volk. Nou, dat ging me daar tekeer, hoor, op de Dam. He, er kwamen ook pro-Palestina demonstranten met veel geweld en kabaal. En daar kwam gelukkig mobiele eenheid tussen beiden. En toen ik dat zo zag, die mannen met hun schilden en wapenstokken, toen dacht ik wel van, wat een voorrecht, hè. Dat wij een overheid hebben die machten inzet om ons te beschermen. Ja, ja. Dat is groot, toch? Daar zijn onze overheden ook voor gegeven. Hè? Daar geeft God ze ook voor. Ja. Toch gaat niet alles goed. Dat is ook zo. Overheden handelen bepaald niet altijd consistent met alle gevolgen van dien. Onze boeren weten dat. De pijn ook die zij daarbij ervaren. Onze regering, overheden kunnen burgers treffen met harde maatregelen die verkeerd uitpakken. Denk ook aan de toeslagenaffaire. Hè? Maar toch, ondanks dat alles, is het een voorrecht dat wij mogen leven niet in een land waar de wet van de jungle heerst. Niet in een dictatuur, hè, maar in een welvarend land met wetten en regels. In een, nou, het is niet de meest ideale staatsvorm, maar toch. Een democratie, waar de meerderheid besluiten neemt, komma, heel belangrijk, rekening houdend met minderheden. Minderheden zoals de minderheid waartoe wij behoren, de gereformeerde gezindte. Houdt de overheid rekening mee, nog. Maar dat is een ander onderwerp, daar komen we nog een keer op terug. Gaat veel goed. En tegelijkertijd is het onmiskenbaar waar. Dat er sprake is door die geest van de verlichting en van de romantiek van een enorme gezagscrisis. Waarvan je je afvraagt, waar gaat dit eindigen? Afgelopen week las ik nog een bericht, u misschien ook wel, van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem. Nou, wat verpleegkundigen en artsen daar meemaken, bar en boos. Wat ze over zich heen krijgen, spugen, slaan, schelden. Koffie drinken. Koffie over medewerkers heen gooien. Een arts vertelde dat hij door een familie werd bedreigd omdat de moeder was overleden. U hebt onze moeder vermoord. En wij weten u wel te vinden. En als we u niet weten te vinden, uw kinderen wel. Nou. Ja. Eerder dit jaar verscheen er een bericht over wethouders. Nooit haakten zoveel wethouders af dan vorig jaar. Hoe komt het? Oververmoeidheid, hoge werkdruk. Derde reden, weet je het? Bedreigingen. 7 van de 10 wethouders geeft aan geregeld bedreigd te worden. En soms moet er zelfs politiebewaking worden geregeld voor het huis. Hè? Stekenend voor wat plaatsvindt. Zondag 39 zegt, wij moeten onze overheden eer, liefde en trouw bewijzen. Eer, liefde en trouw. Nou, gebruik dat nou eens als een pijlstok om het geestelijke klimaat van onze samenleving te peilen. Ontbreekt het daar dan niet al te zeer aan? Aan eer, liefde en trouw. Hoe mensen vandaag de dag toch met gezagsdragers omgaan. Zo onfatsoenlijk. Onbeleefd. Alleen al de manier waarop ze hen aanspreken. Een brief of een mail naar een burgemeester of een schooldirecteur. Beginnen met hallo. Dat geeft toch geen pas. Hallo. Ach, het hoeft niet al te formeel, maar er mag toch ook echt wel respect doorklinken, hè? In hen, tegenover hen die over ons gesteld zijn. Hoe mensen gezagsdragers ook door die geest van de verlichting en de romantiek, hoe mensen de geest, de gezagsdragers onder kritiek stellen. De brutale manier ook waarop. Er mag kritiek zijn. Daar is ook ruimte voor, zeker. Gezagsdragers kunnen hun macht misbruiken. Echt dingen fout doen. Maar wat je vandaag de dag ziet is, zie je dat ook niet? Hoe mondig mensen zijn en hoe hyperkritisch. Ja, tuurlijk, het moet gaan om mijn belangen. En wordt daar niet aan voldaan, nou dan trek ik meteen aan de bel. Dat is in de samenleving zo. Dat is in de kerk ook zo. Meer en meer, denk ik, ben ik bang voor. Ik vind de liturgie uit de tijd, kan het niet anders. Nee, nou, tot ziens. Ga ik naar een andere gemeente. Preken moeten aan de wensen van mensen voldoen. Kort en krachtig. Hapklare brokken. Hè? En het moet een goed gevoel geven. En zo niet. Nou, dan laat ik dat wel horen. Zeker ook als gezagsdragers grenzen aangeven, hè, komen mensen zomaar in het geweer en laten ze van zich horen. Allergisch als ze zijn voor grenzen, hè, want grenzen beperken onze vrijheid. En ja, als we zo met elkaar omgaan, dat is natuurlijk fnuikend voor het gezag. Hè, dat ondermijnt de structuren die nodig zijn voor rust en voor orde en vrede en welzijn. En daarom laten wij daar nooit aan meedoen. Hè. Laten wij ook nooit, nou, minachtend of spottend spreken over gezagsdragers. Ah, die minister, die leraar zeg op school, die bakt er ook helemaal niks van. En die ouderling, dominee, niet doen. Niet doen. En laten we altijd met respect spreken over ministers, politici, ambtsdragers. Zij zijn dienaars van God en zie ze ook zo. Achter hen staat God zelf. Allerhoogste majesteit. Ik denk aan koning Jozefat van Juda. 1 Koningen 22. Hij vroeg ooit aan koning Agab van Israël of er, zij hadden een probleem en is er misschien een raadgever, zegt Agab. Zegt Jozefat, vraagt Jozefat aan Agab. Nou, zegt Agab, ik weet er wel één. Micha, maar ik haat die man. Die komt altijd maar met iets kwaads. Geen goede boodschap. En dan zegt Jozefat, de koning spreken niet al zo. Ja. De koning spreken niet al zo. Het is gezagsondermijnend. Gaat in tegen de wil van God. Hè? Zie? Nou, eer, liefde, trouw. Zondag 39 reikt nog een pijlstok aan. Geduldig omgaan met hun zwakheden en gebreken. Ja, ach, ja. Als mensen in de samenleving onbewust geleid door de geest van de verlichting en de romantiek, als mensen in de samenleving het vooral te doen is om zichzelf, ja, dan zullen ze gezagsdragers ook zien, hè, als mensen die aan hun wensen tegemoet moeten komen. En als ze dat niet doen, andere keuzes maken. Ja. komt er een moment ook natuurlijk waarop ze maar weinig nog van gezagsdragers kunnen verdragen. Hè? Dan word je veel eisend. Dan ga je gezagsdragers afrekenen op hun prestaties, misschien zelfs al op het matje roepen. Dan ken je geen genade, weinig genade. En vandaar ook de agressie die we in onze samenleving zien. Doodsbedreigingen, hè? Daar hebben we het over. Tegen wethouders, gewoon een e-mail sturen, ik weet je te vinden. Ja, dat is ongekend. Salomo waarschuwt daar ook tegen. Vloek de koning niet, zegt hij in Prediker 10 vers 20, zelfs niet in je gedachten. Nog een pijlstok die zondag 39 aanreikt. Gehoorzame onderwerping aan gezagsdragers. Hè? Nou, als je daarmee in de samenleving gaat peilen, wat kom je dan tegen? Gelukkig, wat ik zei, er is veel volgzaamheid en meegaandheid en gehoorzaamheid. En tegelijkertijd proef je niet overal deze geest van verlichting en romantiek. En die spreekt juist heel andere talen. Geen Bijbelse onderwerping, gehoorzame onderwerping. Nee, die zegt juist, kom op voor jezelf, zelfbeschikking, autonomie. Dat. En dat is juist ook wat de gezagscrisis in essentie is. Zelfbeschikking. Geen gehoorzame onderwerping. En nee, maar ik ga over mijn eigen leven. Jij gaat er niet over. God gaat er ook niet over. Dat is wat zonde is. Ja. Dat is nou precies de zonde van Adam en Eva in het paradijs. Dit. Wat vandaag de dag wordt uitgeleefd. De zonde van Adam en Eva in het paradijs is God van de troon. En ik erop. Ik ben mijzelf tot een God. Koning David had een zoon, Adonia. En toen David oud was en op bed lag, wilde Adonia via een staatsgreep de troon overnemen. En wat lezen we in 1 Koningen 1 vers 5? Adonia verhief zich en hij zei, ik zal koning zijn. Kijk, dat is de wortelzonde ook in ons aller hart. Ik zal koning zijn. En de geest van de verlichting en de romantiek die ons doen en laten meer en meer bepaalt. Bepaalt zo ook onze omgang met gezagsdragers. En zo staan wij tegenover het gezag. En dat is het ernstige. God kan daar niet mee overweg. Paulus zegt dat in Romeinen 13. Alle ziel zijn de machten overaan gesteld onderworpen. Zij zijn instellingen van God. Wie ze weerstaat, zegt hij dan, zal een oordeel over zichzelf halen. Dat laatste, daar mogen we wel echt een streepje onder zetten. Hè? Wie tegen het gezag ingaat, zal een oordeel over zichzelf halen. Is dat nou juist ook niet wat we vandaag de dag om ons heen zien gebeuren? Want is er geen gezag, dan is er geen veiligheid. Dat is in een klaslokaal al zo. Als een leraar het toestaat dat kinderen gaan doen waar ze zelf zin in hebben, dan wordt het onveilig. Dan komt er zomaar pestgedrag. Ja, als een leraar daar geen bekwaamheid heeft om in op te treden, is dat wat gaat gebeuren. Maar dat zie je ook in de publieke ruimte. Hè? Als er geen ontzag is voor het gezag, verruwt een samenleving, verloedert een maatschappij en dat beschadigt mensen. Is er geen ontzag en gezag, dan ontstaat er ook twist en tweedracht. En is dat ook juist niet wat we vandaag de dag waarnemen in de samenleving? Ook in de kerk. Polarisatie. Verdeeldheid. Mensen die zich niet meer laten gezeggen. Ook niet altijd in de kerk. Is het daardoor ook niet dat de verdeeldheid toeneemt? En dat er sprake is van ontwrichting. En ontbinding. Verkilling. Liefdeloosheid. En dat de samenleving uiteenvalt in los zand, atomen, atomisering, waarin mensen verward zijn, onzeker. En zoveel mensen, weet je dat wel, weet je wel hoeveel mensen eenzaam zijn? Ja, als je leeft voor jezelf en niet het plichtbesef heeft om de gemeenschap te dienen. Heel veel jonge mensen, las ik ook in dat boek over de gezagscrisis, heel veel jonge mensen kampen met psychische noden. Mede hierdoor, ik zeg niet alleen, maar dat heeft wel impact. Zijn de gevolgen van een gezagscrisis. Wie dat heeft voorzien. Dat vond ik nou wel treffend, hè. Mijn vrouw zei van de week, je moet toch even je kamer een beetje gaan opruimen. Eerste boekje wat ik pakte, dat lag daar. Groen van Prinsterer. En dat sloeg ik open. Groen van Prinsterer, ken je wel, hè. Een staatsman, 150 jaar geleden, hield hij een toespraak in Amsterdam. En daar viel mijn oog op, en dat zal ik u toch eens voorlezen. Deze man had profetisch inzicht, hè? Een groot staatsman. Groen van Prinsterer. Jonge mensen, lees zijn werk, het is best wel moeilijk. Ik vond het best wel taaie stoffen. Maar het is wel goed om het tot je te nemen. Hij schrijft dit, of hij zei dit, tijdens die lezing in Amsterdam. Hij was een oude man, een heel statige man. De overheersende trek in het moderne leven is om onze natie, Nederland, los te maken van het evangelie. Men gaat zo ver dat men zelfs beweert dat het een bevrijding voor leven en een voorwaarde voor levensgeluk en zelfontplooiing is. Dus deze man voelde de geest van de revolutie aan. En hij zegt, men zegt van, het is een bevrijding voor het levensgeluk als we als Nederland los worden gemaakt van het evangelie. Als we los worden gemaakt van het evangelie, dan zal ons dat geluk geven. En dan gaat hij de moderne politici van zijn tijd aanspreken. Hij zegt, weet echter wat gij, moderne politici, bereikt zult hebben als gij uw droombeelden ten volle zult hebben verwerkelijkt. Gij zult dan voor u zien naties die volkomen ontwricht zijn. Verworden tot willoze massa's mensen. Tot onaanspreekbare menigte. Tot samenklonteringen van geestloze individuen. Tot losse atomen. Gij zult dan te maken hebben met niet regeerbare horden. Met andere woorden, als u als land het evangelie loslaat, het politici, als u dat doet, u brengt het land in chaos. Dat gaat gebeuren. Het gaat ontwrichten, uiteenvallen. En is dat niet wat we zien? Daar mag je echt zorgen over maken, toch? Ja, ja, ja. Anarchie, dictatuur. Is er een uitweg? Onze derde gedachte. Heel kort. Is er een uitweg uit de gezagscrisis? Nou, dat is een vraag waarover velen zich buigen. Maar wat een moeilijke vraag om daar antwoord op te vinden. Maar ik denk dat er voor ons, die willen leven naar woord en belijdenis, gereformeerde belijdenis, een belangrijke taak ligt, ja, in het voorleven. In het laten zien wat het nu is om gezag uit te oefenen, om het goed te laten functioneren. Hoe mooi gezag is, omdat nu juist ook de samenleving om ons heen, die verwilderd uiteenvalt, om nou juist te laten zien hoe mooi gezag is. Dat is uw taak. Dat is de roeping waarmee God vanavond tot u komt. En dat mensen gaan zien, zie hoe lief ze elkaar hebben. En hoe bijzonder het is als het gezag goed functioneert. En dat doet het in het uitoefenen van het gezag en in het gehoorzamen van het gezag. Nou, als het gaat om het uitoefenen van het gezag, hè, dan kunnen wij echt juist de samenleving, ook de kerk, laten zien hoe mooi het gezag is. Als wij zelf gezagsdrager zijn, in het gezin, op school, in de samenleving, in de kerk, dat mensen kunnen zien wat de Heere dan van ons vraagt als wij gezag uitoefenen. Hè. En dan is het belangrijk dat wij zelf ook goed beseffen dat wij dat gezag van de Heer ontvangen. En dat Hij ons dat toevertrouwt, gezag. Dat wij mogen regeren bij de gratie van God. Dat God zelf ons dat geeft. En dat Hij ons zijn hulp daar ook bij wil geven. Wijsheid, zodat we het gaan uitoefenen met een vaste hand. En ook met een vaderlijke hand. Zo regeert Hij zelf ook. Met een vaste hand en met een vaderlijke hand. Niet hard en heerszuchtig, maar liefdevol en zorgzaam. Dat we dat laten zien. En dat we bij het uitoefenen van het gezag voor ogen hebben wat het grote doel is, namelijk de eer van God en het welzijn van onze naasten. En dat we daarom opkomen voor de goede geboden van de Heere. En willen dat mensen zich daarnaar voegen. En dat vergt soms ook moed. Moed om grenzen te stellen. Als je leiding geeft aan een afdeling in het bedrijf. Dat vergt moed om voor het woord uit te komen. Maar doe het. Als je leiding mag geven, oefen gezag uit. Op een vaderlijke manier. En nou, voor de overheid gaat dat heel belangrijk. Heel belangrijk voor de overheid is dat een overheid handelt naar wat rechtvaardig is. En billijk. Rechtvaardig is goed en billijk wijs. Dat je met wijsheid handelt. Nou, dat is het ene. En het andere, hoe oefen je gezag uit? En het andere is dat wij in de samenleving en in de kerk laten zien wat het is om op een Bijbelse manier om te gaan met mensen die gezag dragen. Dat wij dat gezag eerbiedigen. Dat wij hoffelijk met gezagsdragers omgaan. Hè? Niet onfatsoenlijk. Niet onbescheiden, dat doet u ook niet. Hè? Maar niet rechthebbend. En op je strepen staand. Maar geduldig en vriendelijk en begripvol. En ook dat wij ons door gezagsdragers, en dat kan soms ook moeilijk zijn, dat weet ik ook wel, maar dat wij ons door gezagsdragers laten gezeggen. Want dat zit ook in het woordje gezag, hè? Gezag, gezeggen, zeggenschap hebben. En dat wij die zeggenschap ook gezagsdragers gunnen en toevertrouwen, omdat God dat vraagt. Nou, tot slot. Dan gaan we eindigen. Als je ziet wat gaande is in de kerk en in de samenleving. Mijzelf doet dat wel eens denken aan wat je leest aan het slot van het boek Richteren. En een ieder deed wat goed was in eigen oog. Leven wij ook niet in die tijd? En ieder deed wat goed is in eigen oog. Daar besluit dat Bijbelboek mee. Richteren 21 vers 25. Waar je zelf zin in hebt. YOLO. You only live once. Je leeft maar één keer. Pluk de dag. Geniet ervan. Dat was de oorzaak. Dat iedereen deed wat goed was in zijn eigen oog. Was de oorzaak. Richteren zegt het in datzelfde vers. In die tijd was er geen koning in Israël. Dat. Er was niemand die hen de weg wees tot het ware geluk. Niemand die hen bij de hand nam. Niemand die hen leidde en door wie de mensen zich lieten gezeggen. En dat is wat we nodig hebben. Een koning die ons leidt. Die ons leert wat God van ons vraagt. God heeft ons deze koning gegeven. Jezus de Christus. Hij wil ons regeren. Hij vraagt naar uw hart, naar jouw hart. En Hij zegt, onderwerp je aan mij. Aan mij. Aan mijn goede geboden. Aan mijn goede wetten. Hij vraagt naar je hart. En Hij zegt, kom, neem mijn juk op je. Het is geen zwaar juk. Het is een licht juk. Christus nodigt. Hij wil al je zonden vergeven. Als de grote hoge priester. Je ikgerichtheid. Het gaat om mijn leven. Dat. Die hoogmoed. Hij zegt kom. Geef maar aan mij. He? En Hij wil je ook de kracht geven. Om te leven naar zijn geboden om God lief te hebben boven alles en zorg te dragen voor mensen om je heen. Voor het gezin, de familie, de school, de klas, de kerk. Geloof in hem, dan gaat jouw ik van de troon en dan gaat hij erop. Dan doe je niet meer wat goed is in jouw oog, dan wil je gaan doen wat goed is in zijn oog. Dan onderwerp je je van harte, gewillig, aan zijn gezag en aan alle die hij gezag geeft. En dan laat je je door hem leiden, opdat er eer in ons land woont. Amen. Laten we samen zingen Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. En wat er verder volgt, 6 van 86. Uitgewassen tegen de geest van de verlichting en de geest van de romantiek, de moderne tijd, en dat is het evangelie. Laat ons daarbij leven, Heere. Laat ons daaruit leven als groot zondaar in onszelf. Dan kunnen we niet op anderen neerzien, dan zijn we zelf de ergste rebel. En dan mogen we toch weten, verzoend met u. Dan gaan we buigen. Buigen voor u, Heere Jezus, goede koning. Buigen voor uw wet en voor uw woord. En dan gaat het niet meer om ons. Maar dan gaan we echt zingen van harte. Leer mij naar uw wil te wandelen. Om het te zijn in zelfopofferende liefde, zelfverloochenende liefde. Niet om onze rechten te halen, maar om te dienen. Ons gezin, de familie, op school, de gemeente, de samenleving. Heere, verzoen onze zonden. In het spreken en in het luisteren. Ach, Heere Jezus. Wij zien uit naar de dag waarop u komt. Op de wolken van de hemel. En waar u uw volk Israël opzoekt. En waar het Joodse volk de knie voor u zal buigen. En u zal erkennen als de grote hoge priester en koning. Als dat gebeurt, heren, door de weeën heen, dan komt er ook een einde aan de gezagscrisis. Aan het diepe, diepe morele verval, waaraan wij kunnen lijden, omdat het u berooft van uw eer en omdat het geluk van mensen zo teniet doet. Ze denken gelukkig te zijn, maar ze zijn diep ongelukkig. Wat vrede hebben we als we u verlaten en gebroken bakken uithouden. O God, denk aan ons vaderland. U weet, wij zijn losgeslagen van het fundament van ons land, waar onze vaders goed en bloed voor hebben gegeven. De gereformeerde belijdenis. Het zegt velen niets meer, heren. O, laat het toch bij ons anders zijn. Dat we erin ademen. Maar als we erin ademen, dan gaan we ook lijden. Lijden aan al wat gebeurt. Maar dan krijgen we ook hoop. Want u hebt het beloofd. Ik kom en ik maak alle dingen nieuw. O Heere Geest, dat we er allebei mogen zijn. En erin mogen delen. Ook onze jonge mensen. Gaan ze meemaken. O Heere, bewaar ze. Werk krachtig in hun harten. En dat ze het goede mogen vinden in u. De wereld gaat voorbij, Heere. Belooft veel, maar keert niets uit. Loze belofte. Maar wat u belooft, dat doet u. En dat geeft u nu al. U geeft nu al krediet. En straks het volle goud. O Heere, zegen hen. Maar ook ons als ouderen. Dat we voor hen op de knieën mogen gaan. Voor de kerk, voor de samenleving. Land en volk. Hoor ons zo. Heere, uit enkel genade. In Jezus naam. Amen. 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er verder volgt. 3 van 85. Gaat in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.